Ik wil wel met u kijken. We staan aan het begin van een seizoen. Maar ik denk ook dat we op een kruispunt in onze tijd staan. Waarvan alles gebeurt in de wereld. En wat we gezien hebben ook in de historie, is dat als in de wereld van alles gebeurt en dingen onder druk komen staan, dat God zijn gemeente meer wil laten stralen. Vaak onder druk groeit de gemeente het hardst. En ik geloof dat we op een keerpunt staan, ook in de tijd. En dat Jezus zegt ook, versta de tijd, zie de tijd. En dat we mogen zeggen, ik ga niet vechten tegen wat er in de wereld gebeurt. Ik ga me uitstrekken naar meer licht, zodat die stad op de berg helder zal zijn. Ik kan de wereld niet veranderen, maar ik kan de wereld wel Jezus bieden. En dat is het allerbeste wat je kan bieden. En dat is waar ik naar wil kijken. En ook eigenlijk zeggen van ja, daar dacht ik in de vakantie. Wat is nou onze missie? Wat zijn we aan het doen? Waar werken we naartoe? En voor mij mag de PowerPoint op. En ik wil eigenlijk met u kijken naar drie speerpunten waarvan ik geloof dat ze voor het komende jaar belangrijk zijn om met elkaar doel te treffen. Om met elkaar die stad te laten stralen. Om met elkaar het licht aan te doen. En mensen iets te geven om naartoe te gaan. En iemand zei wel eens, als Mozes op de berg was geweest, dan straalde zijn gezicht als hij naar beneden kwam. En ik weet nog dat een prediker jaren geleden, toen ik op een jeugdconferentie was, hij zei, maar weet je, de wereld hier buiten, all they see is your face. Het enige wat ze zien is jouw gezicht. En als jouw gezicht straalt van de heerlijkheid van God, neem je hen mee naar boven toe. En dat is waar het om gaat. En ik geloof dan ook, als ik zou moeten formuleren in die drie punten, onze missie voor 2024, maar ook voor daarna. Ik zou willen zeggen, het koninkrijk van Jezus zichtbaar maken door het woord te leven, meer van zijn aanwezigheid en krachtig discipelschap. En eigenlijk die drie termen bleven in mijn hoofd rondgaan toen we heerlijk in Zuid-Frankrijk op vakantie waren. En iedere keer kwamen deze drie dingen terug. En ik geloof dat het iets is waar God ook voor ons als gemeente, maar ook voor ons persoonlijk leven, de nadruk op wil leggen. Dat we die drie dingen met elkaar uit gaan dragen. Want dan wordt het koninkrijk zichtbaar. Als er meer van zijn aanwezigheid is. Als we het woord levend maken. En als er krachtig discipelschap is. Dan gebeurt er iets om ons heen in jouw eigen leven. Maar automatisch daarbuiten ook. En daar wil ik met je over nadenken. Het eerste klinkt misschien een beetje raar. Het woord leven. En wat bedoel ik daarmee? Als eerste zou ik willen zeggen wat ik geloof en waar we voor willen staan als gemeente. Het woord van God is 100% waar. Geen 99, geen 99,5. Het woord van God is 100% waar. Het is wel zo dat ik het soms niet 100% begrijp. Als er iets verkeerd is, komt het soms doordat ik het nog niet helemaal snap, maar niet omdat het woord niet waar is. En ik denk daarom dat het zo belangrijk is dat we dat woord gaan doorvorsen en leren kennen en leren begrijpen, zodat we niet 90% etaleren, maar dat we leren die 100% te pakken. Gods woord is 100% waar. Maar God, neem me mee op reis om u te leren 100% te begrijpen. Dan zegt u, ja, maar dat bereik je nooit. Dat kan zijn, maar ik kan er in ieder geval mijn stinkende best voor doen. Het is geen verkeerde richting om te zeggen, ik wil u leren begrijpen. En meer te snappen wat God ook in zijn woord wil zeggen. Het tweede wat ik zou willen zeggen, het woord van God in je laten werken. Er is een verschil tussen een preek of een boodschap horen en het woord lezen of het te eten. Te eten betekent dat het binnenkomt, dat het je voedt, dat het je sterkt, dat het iets met je doet. Als je iets eet, verandert het. Dan soms kan je heel slap voelen en als je eet, word je ineens weer sterk. Maar je kan ook naar je bord kijken. Zeg, zo, dat is echt een mooie maaltijd, zeg. Dat is een mooi bord, mooi opgemaakt, ziet er goed uit. En dan kan je er misschien boeken over schrijven, over dat bord. En je kan er tegen anderen over vertellen, maar het heeft niets in je gedaan. Het is de bedoeling dat we niet zeggen, het was een mooie preek vandaag. Maar dat je zegt, wat doe ik met die preek morgen? Hoe laat ik hem binnenkomen? Hoe ga ik hem eten? Want de Bijbel zegt ook, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Durf ik het woord van God toe te staan om ook de overleggingen in mijn hart en mijn gedachten onder de loep te nemen? Zodat mijn gedachten meer in de lijn van God komen. En niet dat ik Gods gedachten in lijn van die van mij wil brengen. Want ik zeg, als ik dingen hoor, oh God, zelfs als het niet zo lekker smaakt. Als het een beetje pijn doet, blijkbaar wilt u hier iets mee zeggen. En dan wil ik me erin verdiepen. En dan wil ik het eten. En dan wil ik het binnen laten komen. En ik denk dat dit zo belangrijk is. Durven we het woord van God in ons te laten werken? Anders hebben we er niets aan. Dan kunnen we hier net zo goed Pinkeltje lezen met elkaar. Of een ander boek. Maar als het binnenkomt, weet je wat er gebeurt? Ga je lijken op Jezus. En hoe gingen de discipelen lijken op Jezus? Doordat ze met Jezus optrokken en het kwam binnen. En soms had hij hele mooie gelijkenissen en soms begrepen ze niks van hem. En weet je wat ik zo mooi vind? Dat als ze het niet begrepen, dan staat het, daarna gingen ze naar hem toe en zeiden ze, Jezus, kan u het uitleggen? Hoe zit het? Er was honger in hen. Zelfs als die rare dingen zei die ze niet snapt, kan u het uitleggen? En ik heb zo de missie in mijn eigen leven, maar ik hoop ook dat we die honger hebben om geen genoegen te nemen met wat we horen, maar het naar binnen als het ware op te nemen in ons binnenste. Hier zit al een preek in, maar ik ga even wat highlights over deze drie stukken. Want ik heb alweer gehoord in het kinderlied. Van je kinderen moet je het maar hebben. He? Het is wat. Naast dat we zeggen, het woord van God is 100% waar, zou ik ook willen zeggen, het woord van God is 100% waar vandaag. De Bijbel is geen geschiedenisboek, waar we lezen over wat gebeurd is, maar als we lezen wat gebeurd is, wil hij het ook doen vandaag. De Bijbel wil ons wakker maken, zodat we gaan erkennen wie God is en wil zijn vandaag. De geschiedenissen in de Bijbel zijn er om ons wakker te maken in vandaag. En dat hij niet veranderd is. En hij is dezelfde. Ik geloof wat Jezus deed in de Bijbel, wil hij doen vandaag. En ik wil honger krijgen als ik lees wat Jezus doet in de Bijbel. Dat ik zeg, Jezus, als u niet veranderd bent, hoe kan ik meer van u door mij heen laten werken, zodat wat toen gebeurde ook vandaag er zal zijn? Want de Bijbel zegt eigenlijk ook zo mooi, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Iedereen die het dus ook zegt dat het ergens gestopt is, liegt. Want dan klopt het woordje eeuwigheid niet. Want de eeuwigheid begint niet straks pas, die is er al. Daar zitten we al in. Hij is dezelfde vandaag. En nemen wij genoegen met wat we zien? Of hebben we honger dat waar we van gehoord hebben, dat het ook gaat werken in vandaag? Iemand zei ooit eens, we bidden vaak voor opwekking. Maar weet je waar de opwekking zit? Hier, binnenin je. Want wat zegt de Bijbel? Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. Dus het betekent, ik hoef niet te bidden dat God opwekking geeft. Misschien moet ik zoeken dat er meer ruimte in mijn hart voorkomt, meer verlangen, zodat er meer en meer levend water komt, ik meer en meer gevuld word. En dan stroomt het uit mij en jou binnenste, zijn we met elkaar één grote waterval. Het is niet dat God geen opwekking wil geven, God wil ruimte, zodat de opwekking gaat stromen door jou en mijn leven heen. En wij opwekkingsveroorzakers zijn. Wij bidden er vaak voor alsof God ineens wat gaat doen. Maar God kiest zijn gemeente. Hij kiest jou en mij. Stromen van levend water zullen uit je binnenste vloeien. En ook dat is belangrijk, dat we met elkaar zeggen, als ik die Bijbel lees, het is waar voor vandaag. U bent niet veranderd. En omdat ik het nog niet zie, betekent het niet dat het niet waar is. Ik ga ook niet een of ander, heb ik al eerder gezegd, een soort overschreeuwing van we mogen niet zeggen dat het er niet is of wat dan ook. Nee, we mogen eens, hey, ik zie het nog niet, maar we hebben met elkaar een verlangen en we strekken uit naar wat God wil doen. Want God is niet veranderd. En ik wil geen theologie maken die kloppend wordt aan wat ik in de wereld zie. Want dan moet ik God ombuigen naar wat ik zie. Maar volgens mij wil God juist veranderen wat we zien. Wil God daar doorheen werken. En dat doet hij op hele diverse manieren. Daar heb ik vorige keer ook over gesproken. Maar geloven we dat God dezelfde is vandaag? Ik zou ook willen zeggen, als ik het heb over het woord leven. Het is de Heilige Geest die het woord levend maakt. De Bijbel zegt, het is woord en geest. En het is aan ons om die combinatie te leren hanteren. En soms is het makkelijker om één van de twee te hebben. Om één ding te hebben. En sommigen zeggen, het is de kennis van het woord. En het is de diepgang van het woord. En als er soms niks bij is, is het gewoon knetterzaai. Toch? Is het gewoon kennis, dan komt het en heb ik een mooi boek gelezen. En dan weet ik een heleboel. Maar de Bijbel zegt, het is woord en geest. En je kan ook niet zeggen, het is alleen maar de Heilige Geest en we hebben het woord niet meer nodig. Ook dan mis je de boot volledig. Het is woord en geest. En het is soms ingewikkeld hoe je die combinatie maakt. Hoe we de Heilige Geest leren verstaan. Hoe die het woord open doet. Hoe ik dat ook scheid soms van mijn eigen verlangens of mijn eigen interpretaties. Maar het is aan jou en mij ook het komende jaar en de komende jaren om bekwaam te worden daarin. Handiger te worden daarin. Dat leren te hanteren. Autorijden kan je ook niet in één keer. In het begin is het zoeken en schakel je verkeerd en knerp de boel en slaat dat ding af, et cetera. Eigenlijk woord en geest is eigenlijk in de auto van woord en geest leren rijden en leren schakelen en bewegen. En soms slaat hij af, soms knerpt hij, soms gaat het even mis. Maar we mogen bekwaam leren worden in woord en geest. Want de Bijbel zegt ook, het is de geest die levend maakt. En het vlees heeft geen enkel nut. Ik wist wel dat sport er geen zin had. Ik denk dat het zondig is zelfs om te sporten gewoon. Ik ben meer van de geest gewoon. Dit bedoel ik hoe je teksten kan buigen. Naar jou denken. Heren, vergeef me. Het is de geest die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. En ik wil leren hoe ik door de Heilige Geest het leven uit het woord van God kan halen en doorzien en kan uitdelen en dat ik woorden van geest en leven kan geven. Want als er geen geest is, kan je zelfs met een tekst gewoon iemand doodmeppen. Dan plakken we er een tekst op en dan gaat iemand niet bemoedigd weg, maar eigenlijk ontmoedigd weg. En het is precies de tekst die in de Bijbel staat, maar hij is niet door de geest gegeven. En dat is ook wat eigenlijk de volgende zegt. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Wat maakt die levend? Het woord maakt die levend. Dus daar staat niet, we moeten de geest hebben en het woord niet. Er staat dat de geest dat woord levend wil maken. Dat ik dus weet wat ik uit het woord mag halen en mag doorgeven wat tot leven is voor de mensen om me heen. En daarom geloof ik ook dat we, als we het hebben over het woord leven, ons ook mogen uitstrekken dat de Heilige Geest door openbaring, profetie en gebed het woord levend wil maken. En gaat laten zien hoe we dat toe kunnen passen in ons leven, in de gemeente en naar elkaar. Het laatste over het woord leeft in ons. Want Jezus leeft in ons. En ik denk ook dat zo belangrijk is, de Bijbel zegt, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Vol van genade en waarheid. Weet u, de Bijbel, oh, geef me, ik heb hem daar laten liggen, want ik heb alles gekopieerd in mijn iPad. Maar, weet u, de Bijbel is geen boek, maar de Bijbel is een persoon. Als je deze Bijbel leest, weet je wie je ziet? Jezus, de Vader. De Heilige Geest. Dit woord openbaart de drie-eenheid. En het is niet een protocol wat je ergens leest. Maar alles wijst naar God, de Vader, naar Jezus de Zoon en de Heilige Geest. En dat woord is de bedoeling dat in ons gaat leven. Zoals Jesaja als het ware de boekrol moest eten en moest in ons komen. Zo wil hij in ons leven. En Jezus zei dat ook. We hebben het wel eens over de zeven ik ben uitspraken. Ik ben het levende brood, wat binnenin je is. Ik ben het licht van de wereld, wat je laat zien waar je naartoe moet gaan. Ik ben de deur voor mijn schapen, waar je naar binnen mag gaan. Ik ben de goede herder. Dus ik ben niet de straffende God, maar de goede herder. Ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ik ben de ware wijnstok. En dat is het woord wat in ons wil zijn. En alles wat hier staat, wil Jezus openbaren in jou en mijn leven. En zo wil ik het woord leren leven. De tweede, naast dat we het woord leven, verlang ik naar meer van zijn aanwezigheid. Ik verlang naar meer van hem in mijn leven, in mijn auto, in mijn klaslokaal, in mijn samenkomsten hier. Ik verlang naar meer van zijn aanwezigheid. Weet je, gemeente zijn draait niet om ons. Gemeente zijn draait om hem. We zijn hier voor hem. En dat verbindt ons aan elkaar. Maar als hij er niet is, hadden we net zo goed met elkaar naar het strand kunnen gaan. Op een dag als vandaag. Of een volleybaltoernooitje doen. Of wat dan ook. Dan zijn we niets anders dan wat de wereld in groepen aan het doen is. Dan hebben we toevallig een goede tijd met elkaar. Als het goed is, het grote verschil tussen wat wij hier doen en elke samenkomst die in de wereld gehouden wordt, is de aanwezigheid van God. Is dat we gericht zijn op hem. En dat we hem zoeken. En ik verlang naar meer van zijn aanwezigheid. En Hosea zegt dat zo mooi. Ja, wij willen de Heere kennen. En naar jagen hem te kennen. En dat woordje kennen is niet het wat ik iets van hem weet, maar het is vervlochten met hem zijn. In zijn nabijheid zijn. Ik wil er naar jagen om in zijn nabijheid te zijn. Als je hier binnenkomt, denk je, kan niet wachten totdat we starten, want ik wil in zijn aanwezigheid zijn. Ik wil hem zoeken, ik wil hem aanbidden. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang en dan komt hij tot ons als de regen. De late regen die het land besproeit. Maar waar begint het mee? En naar jagen hem te kennen. Het is onze uitnodiging naar hem. Ik maak ruimte voor u. God forceert zich niet om ruimte in je leven in te nemen. God komt niet binnen en gooit de spullen naar buiten toe en zegt, want ik moet hier zijn. God komt waar die ruimte krijgt. En zegt, maak je ruimte voor. Ik wil er naar jagen om u te kennen. En ik wil ruimte maken. En dat gaat het raam uit. En dat gaat het raam uit. En dat gaat het raam uit. Want zo zeker als de dageraad is zijn opgang, dan komt u. En ook dat is denk ik in de missie van dit jaar. Durven we te jagen naar zijn aanwezigheid. Want zijn aanwezigheid, dan veranderen dingen. Weet je, aanbidding is denk ik een vorm waarin we hem kunnen uitnodigen. Dat is niet alleen hier als er toevallig een goede band staat. Dat is ook als je gewoon in je auto aan het zingen bent, aan het bidden bent of door het park loopt. Zeg, God, vul mijn leven. Ik wil hier zijn met u. Aanbidding is focus. Het is gericht zijn op hem. En aanbidding nodigt hem uit, maar ook aanbidding in zang doet iets. De Bijbel zegt, maar u bent heilig en u troont op de lofzangen van Israël. Dus als we jagen naar zijn aanwezigheid, zegt de Bijbel, een van de dingen hoe je dat kan doen, is je lofzang groter te maken. Dat betekent niet dat je beter moet zingen. Het betekent dat je gefocust zingt met elkaar. Want je kan heel goed zingen en ondertussen je boodschappenlijstje maken in je hoofd, toch? Kent u dat ook wel eens, dat je hier staat en zegt, ik verlang naar u 2 brood, 3 melk, eieren, wat zullen we eigenlijk eten vanavond? En dan halleluja. En eigenlijk ben je gewoon op 2 dingen gericht. Dan ben je op de automatische piloot. En ik denk dat we dit allemaal herkennen, of ik ben de enige knuppel die dat soms heeft, maar dat je, nee, ik ben hier voor u. Want ik wil me op u focussen. U troont op de lofzang van uw volk. Heren, neem uw plaats. En het zegt ook zo mooi de psalmist, hef o poort, uw hoofden op, o poorten. En verhef u, o eeuwige deur. Betekent, ik focus ergens op. En ik doe de poort als het ware open. En dat de koning der ere binnengaat. Wie is deze koning der ere? De Heere, sterk en geweldig. De Heere, geweldig in de strijd. Aanbidding opent dat de koning binnenkomt in mijn hart. Aanbidding opent dat de koning binnenkomt in mijn zorgen. Aanbidding opent dat de koning binnenkomt in mijn vragen. Dat hij me tilt boven mijn situaties uit, zonder dat misschien gelijk mijn situaties veranderen. Aanbidding zet hem op de troon in plaats van de zorgen, in plaats van de vragen, in plaats van alle andere dingen. Het zet hem op één. En ik geloof dat daar een geheim in zit, want dan komt hij binnen, dan komt zijn aanwezigheid. En zijn aanwezigheid brengt leven. Ik geloof dat zijn aanwezigheid verandert de atmosfeer. Als hij de kamer binnenkomt, als hij de zaal binnenkomt, als hij je auto binnenkomt, als hij in je sportzaal binnenkomt, als je je oortjes in hebt en hem zoekt, dan verandert de atmosfeer. Dingen die groot waren, worden kleiner. Hij verheft je boven dingen uit. Dingen die wazig waren, worden helderder. Zoals weet je, al verandert alles om me heen niet, maar u bent erbij. Ik loop hier met u door dit dal heen. Of ik ben hier met u op dit berg. Ik vier dit met u. Het verandert de atmosfeer als hij er is. Want in zijn aanwezigheid is vreugde, vrede, troost, genezing, herstel, bevrijding. In zijn aanwezigheid gebeuren bovennatuurlijke dingen. In zijn aanwezigheid liepen martelaren glimlachend de arena in. Waar anderen in paniek waren en schreeuwden. En daar was over nagedacht. Want soms denken we alleen maar aan de God die de situaties oplost. Maar soms is het ook de God die zorgt dat situaties helemaal niet over je heen komen. En dat zijn verhalen bekend waar martelaren zingend gewoon de arena binnenliepen en verscheurd werden door de leeuwen. En dat eigenlijk mensen verbaasd waren. Waar hebben wij naar zitten kijken? Wat is hier gebeurd? Zijn aanwezigheid verandert. In zijn aanwezigheid wordt identiteit hersteld. In zijn aanwezigheid wordt je ziel bekrachtigd. Zijn aanwezigheid. Ik vind het zo mooi dat Jesaja zegt: er zal niet meer worden gehoord van geweld in uw land en van verwoesting of rampen binnen uw grenzen, maar uw muren zult u noemen heil, redding, en uw poorten lof. En dat betekent adoration of thanksgiving. En dat betekent eigenlijk als de bescherming van de stad. Eigenlijk zegt de Bijbel hier dat weten wie je bent in Christus, het kruis, weten dat hij boven elke situatie staat, is je muur. En je poorten die je kunt openen of sluiten, zijn eigenlijk je dankzegging en je aanbidding. En het zijn dus tools om de aanwezigheid van God in jouw leven ook vast te kunnen houden of uit te nodigen om binnen te komen, ondanks wat er buiten de stad gebeurt. Er zit ook een hele preek in voor een andere keer. Ik geloof ook, gebed en aanbidding raken de hemel. Er gebeurt iets, ook in de hemel, als wij starten met het zoeken naar zijn aanwezigheid. Heb je er wel eens over gedacht dat God nooit zegt: ik kan even niet. Past even niet in mijn agenda. God heeft altijd tijd. God heeft altijd ruimte. En gebed en aanbidding raken altijd iets in de hemel. Ook iets waarom we juist specifiek rondom gebed Paul en Willemijn hebben aangesteld. Specifiek waarom we geloven in worship in ons huis. Omdat we geloven dat het iets doet. We willen bouwen aan een cultuur van gebed en aanbidding die de hemel raakt. We willen niet vormgebedjes hebben. Heere, zegen deze spijzen. Amen. Ik wil zijn hart raken met mijn woorden. Ik heb voor mijn God ook geen standaard zinnen. Als ik thuis kom. Zeg, oh, dan moet ik dat zeggen, moet ik dat zeggen. Nee, ik wil gewoon naar hart raken. En zei die van mij. Weet je, en dan maakt het ook niet meer uit of je gebed krom is, stuntelend of wat dan ook. Als je het hart ontmoet, raakt het iets in de ander. En raakt het ook iets in God. En daar geloof ik in. Ik vind het zo mooi als de discipelen terugkomen nadat ze vastgezeten hebben. Dan staat er in Handelingen 4 vers 31. Iedereen komt om hen heen staan. Ze gaan door een moeilijke tijd heen. En er staat er, en toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Als we bidden, komt er beweging. En daarom geloof ik in het voor elkaar bidden. Vanaf volgende week gaan we ook starten dat na de dienst hier altijd iemand van het ministry team staat om te bidden voor je. Misschien omdat er een nood is. Misschien omdat je ziek bent. En misschien denk je bij vorige week ook al geweest. Nou, prima, kennen ze je naam. Kunnen ze gelijk weer voor je bidden. Dat is geen probleem. Ik geloof in vasthoudend bidden en met elkaar de hemel raken. En zeggen we geloven dat God iets wil doen. Tijd nemen om voor elkaar te bidden. Maar ook als we gebedsavonden hebben. Binnenkort komt er een vaste week aan. Waar we zeggen we geloven dat ons gebed de hemel raakt. En we zien dat ook bij Paulus en Silas als zij in de gevangenis zitten. Daar waar iedereen down is, beginnen zij te zingen. Aanbidding raakt de hemel en opent de gevangenisdeuren. En ik geloof dat aanbidding opent de gevangenisdeuren. Of in het verhaal van de martelaren opent de poort naar de hemel. Aanbidding doet altijd iets. En veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. En ik geloof hierin met elkaar. En dat we geloven dat we de hemel op die manier mogen raken. De derde waar ik over wil spreken is krachtig discipelschap. En ik zou eigenlijk willen zeggen, krachtig discipelschap is leren doen wat Jezus deed. De discipelen gingen 3 jaar achter Jezus aan om te leren doen wat hij deed. Hij deed het voor. En zij mochten dat met elkaar gaan oppakken. En ik geloof echt dat we met elkaar krachtige gelovigen mogen toerusten die doen wat Jezus deed. En met passie hun geestelijke en natuurlijke gaven inzetten voor het koninkrijk. Dat is een mooie volzin, toch? Ik was er echt trots op. Maar het is zo waar. Krachtige gelovigen toerusten. Juist voor een dag als vandaag. Die doen wat Jezus deed. En met passie hun geestelijke en natuurlijke gaven inzetten voor het koninkrijk. Jezus geeft het zendingsbevel. Hij zegt, ga uit in die wereld. Bekeert hen. En leren onderhouden wat ik geboden heb. En ga doen wat ik deed. En ik hoop dat je voor je eigen leven daar naar uitstrekt. Maar ook dat je hier binnenstapt. Niet alleen wat jij kan leren. Maar zegt, hey, ik heb ook wat te geven. En ik begin uit te delen aan anderen. Om anderen discipel te maken en volgeling te maken. In ons onderwijs van het komende jaar zitten echt facetten. En ik wil je aanmoedigen. Hoe ga jij jezelf voeden van het komende jaar om een krachtige discipel van Jezus te worden? Waarin ga je groeien? Waarin ga je ontwikkelen? En de Heilige Geest moedigt je aan. Om je misschien met het woord dieper te voeden. Of uit te stappen in de gaven van de Heilige Geest. Of uit te stappen in natuurlijke gaven in het huis van God. En de Bijbel spreekt daar ook over. Als het gaat over de vijfvoudige bediening. Het gaat niet alleen over leiderschap. Maar het gaat ook over dingen die God in de levens van mensen gelegd heeft. En hij is je grootste aanmoediger. Hij is degene die zegt, kom op. En weet je wat ik het mooie vind? Jezus neemt zijn discipelen gewoon 3 jaar mee. En hij zegt, je kan het, je kan het. En als ze struikelden, pakte hij ze op. Soms was hij ook wat scherper even. Maar Jezus is nooit scherp om te veroordelen. Jezus is scherp om jou te scherpen. Om jou krachtiger te maken. En ik geloof daarin ook in krachtig discipelschap. En dat we ons uit mogen strekken naar de gaven van de Heilige Geest. Want Jezus gaf ons de geest zodat we het koninkrijk konden bouwen. Discipelschap is ook dat de discipelen leerden kijken zoals Jezus keek. Jezus wist precies waar hij in moest stappen en wat hij de Vader had zien doen. Krachtig discipelschap is dat wij leren kijken wat de Heilige Geest wil doen. En daarin mee te bewegen. Dus mijn ogen te bekwamen, mijn handen te bekwamen. En mijn gaven te bekwamen. En daarin te oefenen. Weet je wat het leuk is? De gemeente is een hele veilige plek om daarin te oefenen. En als jij misschien ook in dat soort dingen wil bekwamen, gelijk PR-praatje, geef je op voor Firestarters. Het is hartstikke spannend soms, maar daar ga je wel van groeien. Ga je wel dingen van leren met elkaar. En waar investeer jij in jouzelf het komende jaar? Of geef je op voor luisterend bidden bij Fabian komende tijd, waar je leert ook in je gebed niet alleen je ding op te zeggen, maar ook te leren luisteren naar wat de Heilige Geest wil zeggen en daarin te bewegen. Zeg, hey, daar wil ik me in bekwamen. Ik wil groeien, ik wil discipel zijn. Ik wil volgeling zijn. En ik moedig je daarin aan, ook voor het komende jaar. Ik zou heel graag in de gemeente de cultuur van Jezus hebben zoals hij discipelschap vormgaf. Dat betekent dat we met elkaar oplopen. En we willen heel graag bouwen aan een cultuur waar onderwijs en toerusting is. Waar voeding is om in verder te gaan. Maar ook een cultuur waar community is, samen. Maar ook accountability, betekent dat je elkaar mag aanspreken. Omdat we ook van elkaar weten, dit is niet om het te veroordelen, maar om het scherper te maken. We zouden willen bouwen aan een cultuur van geestelijk volwassen en geheelde gelovigen. En als jij dat al bent, dan ben je iemand die kan geven aan een ander. Die misschien wel of gebroken binnenkomt of waar nog dingen zijn. Dan neem jij een discipel onder je hoede. Zeg ik, neem je mee, man. Zodat we, als wij in het woord van Marco Patricia zeiden, zodat je met een grotere heerlijkheid naar buiten loopt dan dat je hier binnenkomt. We willen bouwen aan uitstappen en risico nemen. Om te kunnen groeien en gaven en talenten waar het niet gaat om slagen en falen, maar om groeien. We willen bouwen en uitreiken naar de wereld om ons heen. En daarom geloof ik in deze drie. Het woord leven. Meer van zijn aanwezigheid. En krachtig discipelschap. Dat kunnen we alleen met elkaar. En dan gaan we het lichaam van Christus vormgeven. Weet je, en ik zou dat vanochtend met elkaar willen bekrachtigen in het avondmaal. En ik ga zo meteen, ik wil vragen of Timo vast naar voren komt en wat wil spelen. Ik ga je zo meteen uitdagen om brood en wijn te halen. En misschien 1 of 2 personen om je heen te zoeken en met elkaar het avondmaal te vieren en elkaar hierin te zegenen. En zeggen, hier gaan we met elkaar voor. We strekken ons uit naar die aanwezigheid van God. We strekken ons uit naar discipelschap. Ik wil me toewijden voor het komende jaar. En ik wil dat het woord gaat leven in mij. Dat ook doet. Ik denk dat dat een mooie manier is om met elkaar het avondmaal te vieren vanmorgen. Zullen we samen bidden. Heere Jezus. Ik wil u danken, Heere. Dat we met elkaar ook gewoon het nieuwe seizoen in mogen gaan. Met deze missie. Dat meer van uw koninkrijk zichtbaar wordt. Want de wereld heeft Jezus nodig. Heer, en ik bid dat u in ons hart de honger brengt naar meer van uw aanwezigheid. Ik bid, Heer, dat u in ons hart het verlangen brengt om u dieper en dieper te leren kennen. Heer, en dit gaat niet om moeten, maar leren bij u te zijn en gevuld te raken door u, Heer. En daarvan uit te delen. Heer, maak ons discipelen, die net als de discipelen die 3 jaar met u optrokken, groeiden. En krachtige mensen werden die uw kerk ook mochten bouwen. Die zoveel te geven hadden aan de wereld om ons heen. Heer, en niemand hier uitgezonderd. Ieder op zijn eigen plek, zijn eigen terrein, heeft zo ongelooflijk veel te geven. Heer Jezus, en ik bid ook dat dit een plek van heling en bekrachtiging en genezing mag zijn. Waar uw koninkrijk gebouwd wordt. En Jezus, het werd allemaal mogelijk. Omdat u naar deze wereld kwam. En u stierf van het kruis. En u droeg alle zonden, u droeg de onvolkomenheden, u droeg de vloek. En u zette ons vrij. En als we met elkaar avondmaal vieren om op die manier het nieuwe seizoen in te gaan. Heren, dan willen we starten bij het kruis. Willen we starten bij het graf wat leeg is. En vanaf daar met u oplopen. Heren, en zo wil ik ook brood en wijn wil ik zegenen. Het brood wat uw lichaam is, wat gebroken werd, zodat in ons dingen geheeld werden. Heer, de wijn, uw bloed, waar het leven uit u wegvloeide. Heren, maar leven daardoor in ons vloeit. En dat wil ik ook vrijzetten voor het komende jaar, dat leven in ons zal vloeien. En leven uit ons zal vloeien naar de wereld om ons heen. Heren, op die manier willen we avondmaal vieren, Heren. In Jezus' naam. Amen.